VRT Nieuws podcast.
Er is zo elk jaar op de uitgeverij dan een borrel met verschillende auteurs en dan komen er zo wel eens goedbedoelende mannen van een zekere leeftijd op mij af die zeggen: ben je niet bang dat dat nu voor eeuwig aan je gaat kleven, die seks?
Helene de Bruyne is 30 jaar, historica van opleiding en ze werkt op de cultuurredactie van VRT's Clara. Naam heeft ze vooral gemaakt met haar recht voor de raapse sekspraatjes, een soort Goedele Liekes 2.0. Het begon met Vuile Lakens, een podcast over vrouwen en seks. Er kwam een boek van. Ze werd chef vrouwenzaken bij Van Gils en Gasten. Ze is ook columniste bij Humo en ze werkt aan een tweede roman na De Plantrekkers. Meer redenen voor een aflevering van het Creatieve Lab zijn er niet nodig. Ik ben Jan Holderbeke, een goedbedoelende man van een zekere leeftijd. Helene de Bruyne, dank dat we even een inkijkje krijgen in je Creatieve Lab. Mogen we dat 's morgens vroeg beginnen? Wanneer begint een dag voor jou?
Hangt er een beetje van af. Als ik niet op de VRT moet zijn, probeer ik toch wel voor 8 uur mijn bed uit te rollen.
En is het echt rollen? Ben je geen ochtendmens?
Nee, ik ben absoluut geen ochtendmens. Nee, ik heb koffie nodig en tijd en een krant. Ja.
En hoe gaat dat verder? Dus koffie, geen uitgebreid ontbijt?
Ook wel, ja. Meestal sta ik heel hongerig op en dan lees ik wat en dan kijk ik meestal in mijn agenda om te zien welke deadlines ik heb. Meestal zijn dat er veel en dan begin ik te werken. Meestal aan 3 dingen tegelijk.
3 dingen tegelijk?
Ja. Ik heb een korte aandachtspanne, dus dan zit ik 1/2 uur een column te schrijven en dan daarna lees ik een boek dat ik moet recenseren en dan ga ik misschien nog 2 uur werken aan een boek dat ik aan het schrijven ben en daarna maak ik een wandeling of zo. Ja, het is altijd in korte blokjes bij mij.
Ah ja. En je zegt tegen deadlines aan, je hebt deadlines nodig om tot iets te komen.
Ja, sowieso. Ik heb een wekelijkse column in Humo en dat is eigenlijk wel heel goed om mij een beetje wakker te houden. Dat moet er elke week liggen, wat er ook gebeurt. Dus dat zorgt wel dat mijn pen altijd scherp is.
En wanneer schrijf je die? Hoe dicht tegen de deadline aan?
Het hangt er vanaf. Soms heb ik er op reserve liggen als ik veel inspiratie heb gehad. En soms is het echt de dag zelf dat ik tegen de deadline aan zit te panikeren. Maar nu zit ik eigenlijk goed op schema. Ik heb nog een reservecolumn en ja, ik zal de deadline sowieso halen.
En hoe komen die ideeën? Wanneer valt dat binnen? Zet jij je na te denken van wat zou ik nog kunnen doen? Of valt dat binnen op de meest onbewaakte momenten?
Ik ga nooit op stap zonder een notitieboekje, dus ja, heel mijn leven kan eigenlijk wel beschreven worden. Dus ja, als ik iets zie, een tentoonstelling, of als ik een gesprek opvang, of als ik een boek lees, of als ik iets meemaak in mijn persoonlijk leven of op mijn werk, of ja, alles kan een vonk geven waar ik dan iets mee kan.
Maar dus, jouw dag, als je niet voor de VRT moet werken, laat het ons zo uitdrukken, is eigenlijk weinig gestructureerd.
Ja, zeer weinig gestructureerd. Ja. Maar dat vind ik wel heel prettig, want ik werk niet zo goed als ik gestructureerd moet zijn. Mm-hmm. Ik kan ook niet te lang aan een bureau blijven zitten. Nou, fysiek ook al niet, daar word ik al een beetje ongemakkelijk van. Dus dan ga ik om het uur of om de 2 uur ga ik wel eens een kwartiertje wandelen of zo. Gewoon. Of spring ik op de fiets en rijd ik weg. 1/2 uur, zoiets.
Echt waar?
Ja,
zo
ja gewoon in het niets verdwijn ik dan. Dan kom ik wel weer terug, maar ja. Ik heb dat eigenlijk al heel mijn leven. Als ik studeerde voor examens ook, ik begreep niet dat mensen zich zo lang opsloten de hele tijd. Ik blokte dan 1 uurtje en dan ging ik een lange wandeling maken en dan deed ik nog 1 uurtje verder en dan ging ik op café. En ja, ik werk gewoon beter als ik het kan afwisselen met dingen die ik ook prettig of lichthoofdig vind.
Maar je moet natuurlijk blokken, je moet je uren doen. Hè. Kwam je eraan, aan die uren?
Ik had er niet zoveel nodig eigenlijk, nu ook niet. Ik heb veel tijd nodig waarin ik niks doe. Ik weet dat er zijn meer schrijvers die dat zeggen en dat klinkt als een excuus voor wanneer je op de bank ligt of een beetje door de stad aan het dwalen bent, dan kan je zeggen van ik heb veel tijd nodig waarin ik niks doe, als een soort excuus voor luiheid, maar ik denk dat dat wel echt waar is. Want je bent dan toch ook aan het nadenken.
Echt waar? Als je zo op een bank in het park, dan,
ja, toch wel.
Dan draait dat hier.
Toch wel, ja. En ik vind ook niet dat het heel veel zin heeft om heel gedisciplineerd 8 uur per dag aan je bureau te zitten. Want sowieso bij de meeste mensen die 8 uur per dag aan hun bureau zitten, komt er 3 uur niks. Dus dan denk ik, waarom zou ik mezelf dat aandoen? Ik ben niet zo'n niet zo streng voor mezelf op dat vlak.
Nochtans, een klassieker is van 90% transpiratie en 10% inspiratie. Dus met andere woorden, veel mensen zeggen, je moet travakken, je moet pagina's
volschrijven. Ik schrap ook veel, hoor. Ja? Ik heb laatst nog de helft van een roman waar ik aan het schrijven ben weggegooid. Dat was pijnlijk, maar dat moest. Maar ja, dat doe ik zeker ook, maar dat hoort dan bij die tijd dat ik aan het werken ben.
En hoe komt dat dan? Het verhaal zit klem?
Nee, gewoon...
Je vindt de plot niet meer? Of?
Meer dat ik denk dat het boek er beter door gaat worden, dat ik gaandeweg begin meer en meer te beseffen wat de essentie is van wat je eigenlijk wil zeggen of wat precies de toon is van de personages en dan zijn er bepaalde dingen die daar niet meer in passen.
Ja.
En dat is pijnlijk om dat weg te gooien, want sommige van die passages, ja, je hebt natuurlijk ook een ego, denk je van, oh, dit is toch een mooie zin. Dit was een leuk personage, maar dan moet je het toch laten gaan.
En dan dat terug op gang trekken. Mm-hmm. Dan moet je weer gaan zitten of gaan zitten op het bankje in het park. Mm-hmm. Nieuwe personages bedenken. Of?
Nee. Ik heb er een paar weggegooid, maar de anderen blijven nog over. Nee, maar dat gaat dan meestal beter. Het is alsof er dan iets van mij afgevallen is en dat ik weer richting heb. Maar ik haal mijn inspiratie eigenlijk overal, de hele tijd. Maakt eigenlijk niet zoveel uit waar ik ben, of ik nu op reis ben of thuis, of gewoon mensen afluister op de metro in Brussel. Of, ja, alles
ja, doe je dat?
Ja, dat doe ik heel vaak. Dat mijn favoriete bezigheid is mensen afluisteren. Het is wel jammer, want met al die smartphones op het openbaar vervoer, ik heb het gevoel dat de laatste jaren dat er toch minder conversaties zijn in de publieke ruimte. Dus dat vind ik zonde. Mensen zitten meer in zichzelf gekeerd te tokkelen. En dan heb ik niks meer om af te luisteren. En soms probeer ik wel eens over de schouder mee te lezen als iemand een WhatsApp-bericht aan het typen is. Maar dat valt een beetje op.
Maar soms heb je ook op de trein, ik ben treinreiziger, van die gênante gesprekken.
Oh, ja.
Van de gsm. Allee, halve gesprekken, want de andere kant
hoor
je dan
niet. Ja, dat vind ik ook heerlijk. Dan mag je het zelf invullen, de andere kant.
Zijn dat mogelijk dingen die je gebruikt in artikels
soms,
of in je boeken?
Ja,
of?
Soms wel. Alles kan gebruikt worden. Hmm. Wat dat op nu wel een beetje verwarrend is, want het voelt alsof heel mijn leven... Zelfs bij dingen die ik onaangenaam vind, denk ik van ach, misschien kan ik daar later ooit nog iets mee. Geeft niet.
En dat komt dan in zo'n notitieboekje terecht?
Ja, en dan zie ik wel of het... Het is misschien... Het geeft wel een soort extra laag aan je bestaan. Het idee dat je alles ooit nog eens ergens voor kan gebruiken.
Hmm. Je zei al even van ik ga wandelen of op een bankje zitten. Doe je ook zoiets als mediteren?
Nee, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Jawel, één keer op bezinning in de middelbare school en toen heb ik de slappe lach gekregen. Maar die man was ook allerlei onzin aan het vertellen over chakras en zo, dus daar moet je bij mij niet mee afkomen. Nu, ik weet wel dat niet alle meditatiedingen zo zweverig zijn en dat dat ook effectief een positief effect heeft op de brein, op breinchemie en zo. Dat er dus wel iets van aan is, maar ja, nee, het is niet voor mij.
Nee. Of vakantie. Is dat iets om de
nee,
knop om te draaien?
Ik heb eigenlijk een hekel aan vakantie.
Is het waar? Waarom?
Ja, ik ga wel graag ergens heen als ik het gevoel heb dat ik daar met een doel ben of met een reden. Maar zo de toerist gaan uithangen vind ik echt verschrikkelijk.
Ja?
Voel ik mij heel oncomfortabel bij. Misschien denk ik te veel na, hoor. Maar dan ben ik op een bepaald moment beginnen nadenken. Ik weet niet, ik denk dat het toen in Tanzania was. Als je dan allerlei rijke Duitsers in van die jeeps gedouwd ziet worden en vervoerd naar allemaal dezelfde safariparken. Daar waren wij niemand, dat konden we niet betalen, dat was te duur. En dan ben ik van alles gaan opzoeken over de geschiedenis van toerisme, van massatoerisme. Dat bestond vroeger natuurlijk ook al, zo in de 18e, 19e eeuw. Dan deed de elite zo'n grand tour door Europa, maar de meeste mensen niet. En pas na de Tweede Wereldoorlog is zo dat massatoerisme geleidelijk aan beginnen opkomen. En dan plots zag ik overal die industrie daarachter en hoe dat in iedereen's hoofd is gekropen als dat is wat we moeten doen met onze vrije tijd. Maar vond ik het plots gewoon raar? Vond ik het een raar idee? Omdat ik dat het hele systeem zag en dacht ik, ja, waarom zou ik dit eigenlijk doen?
Wel, ik weet niet, omdat je daarnet vertelde van op de metro dat je dan graag eens meeleest met een WhatsApp. En dat is een soort...
Nieuwsgierigheid. Ja, die herken ik ook wel, maar ja, daarom vind ik het wel prettig om naar het buitenland te gaan als ik iemand ken of als iemand mij uitnodigt die daar woont. Dat voelt toch nog anders.
Je moet er een soort band mee hebben.
Ja, dan moet je natuurlijk nog altijd op een vliegtuig stappen en ook daar kan je je vragen bij stellen. Maar bon, dan doe ik maar even hypocriet en ga ik toch op het vliegtuig stappen. Maar ja, het is misschien... Of ik denk dat ik mij gewoon te veel vragen stel. Zo ben ik huisdieren ook raar beginnen vinden onlangs.
Hoezo?
Het concept, maar ik ben opgegroeid met twee katten en een hond. En als kind vond ik dat fantastisch. Maar de laatste jaren ben ik mij zo beginnen afvragen. Ja, wat is dat eigenlijk voor iets raars dat we als mens zo dieren hebben gedomesticeerd en sommigen zo hebben doorgefokt dat ze bijna niet meer kunnen ademen. Zo, sommige van die hondjes hebben zo veel te platte smoelen. Dierenartsen klagen daarover dat die sterven in hun eigen kwijl. Waarom eigenlijk? Omdat we graag iets hebben dat we kunnen commanderen, omdat we iets hebben dat ons liefde geeft, maar we kunnen er niet op een gelijkwaardige manier mee converseren. En ja, dan begin ik daar ook over door te denken en nu wil ik ook geen huisdier meer.
Er zijn althans mensen die daar ja,
zeker veel aan hebben, ja, zeker.
Veel aan hebben, levensvreugde uithalen.
Ik veroordeel ook niemand die dan wel graag toerist is of iemand die wel een huisdier wil, maar eens dat ik over iets ben beginnen nadenken en dan nadenken over de geschiedenis daarvan en de hele economie die erachter zit, dan vind ik het plots zo absurd dat ik het mezelf niet meer zie doen. Dat is het meer.
Je bent echt historica in hart en nieren.
Ja, het is een beetje beroepsmisvorming misschien.
Ja. Waarover ging je thesis?
Over een 13e-eeuwse vrouwelijke heilige uit Luik die nooit heilig is verklaard. Een beetje een loser van een heilige dus. De heilige Odilia.
Hoe kwam je daarbij?
Mijn promotor. Ik had mijn bachelorpaper over demonische bezetenheid geschreven, in die periode ook. Weet wel, mensen die dan denken dat ze door Satan bezeten zijn en te beginnen stuip trekken en zo. Je ziet dat nog altijd in van die pinkstergemeenschappen nu. Ja. En mijn promotor zei toen, ja, dat ligt een beetje in de lijn van dat onderzoek, want die heilige heeft een paar mensen van demonische bezetenheid genezen en niemand heeft dit heilige leven ooit onderzocht. Dus hier, 80 pagina's middeleeuws Latijn, begin er maar aan. En ik heb toen ja gezegd. God weet waarom. Ik heb er nog hard op gevloekt ook, maar...
Ja, heb je er niks aan gehad?
Jawel, ik vond het interessant, maar ik heb ook beseft dat ik niet de persoon ben om een gans jaar onderzoek te doen naar iets dat zo klein is. Ja, ik ben meer een generalist, denk ik.
Het staat zo ver af van waar je nu mee bezig bent.
Bah, op zich, dat zou ik nog niet zeggen, want het was ook... ik heb dan ook gekeken hoe het komt dat in die periode veel vrouwelijke heiligen er toch in slaagden om aandacht aan volgelingen te krijgen en dat de kerk daarna strenger op werd en meer pogingen deed om die vrouwen weer in te perken en zo. Dus er zit toch een soort feministisch kantje aan ook.
En heb je het seksleven van nonnen onderzocht?
Daar hebben ze helaas... Alhoewel, sommige teksten van Hildegarde van Bingen zijn toch ook als erotisch te interpreteren, maar verder dan dat ben ik niet geraakt. Ja, jawel, eigenlijk. Er is zo'n boekje uit de jaren 70. Lesbische nonnen heet het. En dat zijn getuigenissen van nonnen uit de jaren 40, 50 en 60, die dan later uitgetreden zijn en die eigenlijk allemaal met elkaar van alles zaten te doen in die kloosters. Dus dat gebeurde wel degelijk. We zijn nu bij die lesbische nonnen terechtgekomen.
Ja, ik weet het niet van het een naar het ander zeker.
Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. Lift my head.
Veel creatieve mensen zeggen, ik word belemmerd in mijn werk door nu de sociale media, door het intrusive van Facebook, Twitter, maar ook mail bijvoorbeeld.
Ja,
is dat bij jou ook zo?
Ja, ik snap het. Dat is bij mij zo als ik mijn notificaties laat aanstaan. Als ik ze uitzet, gaat het wel. Dus ja.
En kom je dan niet in de verleiding om ze weer op te zetten van, heb ik
soms
iets gemist?
Soms wel, maar er zijn dagen dat het wel lukt. Ja. Dus ja, ik herken dat probleem wel, maar meestal zet ik ze dan echt af. En dan, ja, het is ook lastig natuurlijk, want als ik een artikel ben aan het schrijven, of zelfs als ik een boek ben aan het schrijven, moet je regelmatig iets opzoeken. Hoe werkt iets? En je wil iets tot in de juiste details beschrijven. Dus dan zit je weer op het internet en dan is er echt wel discipline nodig om niet naar Facebook te gaan wanneer je op het internet iets nuttigs zit te doen. Dus ja, soms ben ik jaloers op creatievelingen die die periode nog gekend hebben van voor. Het is ook niet allemaal slecht hoor, natuurlijk. Onze podcast, ik heb samen met Anaïs van Ertvelde een podcast. Zonder sociale media zouden we vermoedelijk niet zoveel luisteraars gehad hebben.
Ja. Omdat je ook actief die...
Goh, we zijn daar eigenlijk niet zo goed in. We zijn niet de allerbeste in zelfpromotie. We hebben eigenlijk niet zoveel zin om ons daarmee bezig te houden. Maar zelfs dan merk je dat via mensen geven het door op Facebook, delen links en zo. Dus ik weet niet hoe ze ons vroeger zouden gevonden hebben.
Ja, die podcast gaat ook over seks. En dat is natuurlijk iets wat mensen willen horen, zien, lezen enzovoort. Dus dat helpt dan wel.
Ja, blijkbaar. Ja, dat heeft ons toch een beetje verrast. We hadden eigenlijk zelf helemaal niet door ook. Dat onderwerp nog altijd zoiets van, dat daar iets rondhangt. Want voor ons is het eigenlijk heel normaal.
Ja. Nu nog altijd, ook als je die reacties ziet?
Nee, we hebben wel beseft, vooral toen we een boek erover uitbrachten, en dat is dan wat meer opgepikt geweest door de media, toen dachten we echt van, ja, het is blijkbaar wel nodig dat er in een heldere taal over seks geschreven en gepraat wordt, want mensen reageren zo raar op ons. Ja, er zit iets raars rond dat onderwerp. Hmm. Ook de illusie dat het iets is van de privésfeer leeft nog heel hard. Terwijl dat is natuurlijk niet zo. Het is niet als je de deur van de slaapkamer dicht doet dat alles wat je die dag hebt meegemaakt, of dat de economie, of de hele geschiedenis, of je thuissituatie als kind, dat je dat allemaal kan vergeten. Nee, je neemt dat gewoon mee. Ja. Maar mensen denken graag van dat is privé. Hmm. Maar dat is natuurlijk niet zo.
Mon cœur, ne t'emballe pas. C'est comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été. La Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller. Souviens-toi qu'elle t'a déchiré. La Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas. Maudite Mathilde, puisque te voilà.
Ja, en van het een komt dan het ander. Dus bijvoorbeeld die podcast, en dan word je chef vrouwenzaken van Van Geels en
Gasten. Ja, dat was meer een neveneffect. Dat was nooit een ambitie of zo.
Nee.
Ja, nee, ik denk dat dat ook met het onderwerp te maken heeft. Blijkbaar vinden de meeste mensen het lastig om daar om publiek over te praten. En Anaïs en ik hebben een soort aangeboren gebrek aan schaamte of zo, denk ik.
Ja, dat blijkt als je die podcast beluistert. Mm-hmm. Maar
het is ook meer dan dat. Het zijn geen verhalen over ons persoonlijk seksleven. We doen ook wel degelijk onderzoek. En, mm-hmm.
Ja. Maar je voelt jezelf niet in een rol gedwongen van dat is die vrouw die het durft zeggen?
Er is zo elk jaar op de uitgeverij dan een borrel met verschillende auteurs en dan komen er zo wel eens goedbedoelende mannen van een zekere leeftijd op mij af die zeggen, ben je niet bang dat dat nu voor eeuwig aan je gaat kleven, die seks? En dan denk ik, ja, nee, dat is gewoon toevallig wat ik nu interessant vond om te onderzoeken. Binnen 5 jaar is het volgens mij iets anders. Mm-hmm. Iets anders en dan zien we het dan wel weer. Mm-hmm. Dus ja, het is gewoon iets wat ik... Kan het ook over kunst hebben of over literatuur of over godsdienst, eender wat. Kan van alles bedenken dat ik even interessant ga vinden en waar ik ook in wil duiken. Maar het was nu toevallig dit.
Nee, je schrijft al over andere dingen. Hè? Bijvoorbeeld in je columns in Humo heb ik... Ik las bijvoorbeeld dat je zoveel moeite hebt met ouderdom, met oudere mensen. Het was een beschrijving. Ik denk dat je een studentenjob of zo in een bejaardentehuis gedaan
hebt. Oh ja, dat. Ja, ja.
En dat had jou zo geïmponeerd en je, ja, ik vond het zeer negatief, zo van, oh nee, ik wil niet ouder worden.
Ik heb voor alle duidelijkheid geen probleem met oudere mensen. Oudere mensen zijn gewoon mensen, hè. Je hebt aangename en onaangename mensen, dus dat geldt ook voor bejaarden. Maar denk gewoon hoe we daar als samenleving mee omgaan, heeft mij toen echt wel gechoqueerd, want die mensen... Zaten in dat bejaardentehuis, alles gaat daar heel strak volgens schema. Die moeten voor 5 uur gegeten hebben en in bed gestopt worden. Want ja, die verpleegsters valt niets te verwijten. Die staan ook onder enorme tijdsdruk. Er is ook niet veel personeel. Dat rusthuis ook, dat krijgt geld van de overheid. Maar dat is ook nooit genoeg, neem ik aan. Dus er moet op van alles beknibbeld worden. En heel veel van die mensen krijgen geen bezoek meer. En toch is er dan een therapeutische hardnekkigheid bij de dokters dat ik denk van, ja, maar waarom lap je die mensen tot in het oneindige op? Want daar had ik het moeilijk mee. Niet met de ouderdom op zich, maar gewoon dat die dan in een soort van machinerie richting de dood terechtkomen, vond ik echt gruwelijk.
Maar je conclusie was toch zo'n beetje van, laat mij nu leven, want het kan elk moment gedaan zijn. Zo de existentialistische visie, om het met een zwaar woord te noemen.
Ja, misschien te veel existentialisten gelezen, inderdaad. Betrapt. Ja, dat denk ik wel. Maar dat denk ik al heel mijn leven. Van, er kan morgen kan ik onder een bus lopen of kan er een aanslag zijn of wat dan ook. Dus. Dus daarom zeg ik misschien op te veel dingen ja.
En gaat dat ook richting een levensmotto van nu leven? Of is dat het levensmotto van Helene de Bruyne?
Toch wel. Ik zie niet in waarom ik heel lang in een situatie zou blijven zitten. Niet dat, het is geen gebrek aan doorzettingsvermogen, maar ik denk wel... Ik vind investeren in de toekomst iets lastigs, omdat je niet weet of je er nog gaat zijn. Dus ik kan me niet voorstellen dat ik 5 jaar in een job blijf zitten die ik eigenlijk niet leuk vind, of maar half leuk, omdat er ergens aan de horizon kans op promotie gloort of zo. Dat zou ik echt niet doen.
Nee. Je hebt wel centjes nodig om te leven, natuurlijk.
Ja, dat wel. Maar dan denk ik dat ik evengoed tuinman kan worden of zo. Dan zou ik ook prettig
vinden.
Meen
je dat?
Ja, dat meen ik. Als al die dingen, zo die tv en zo, stoppen, dan zou ik gewoon zoiets gaan doen. En dan nog altijd schrijven, natuurlijk. Maar ja, daar verdien je in dit land niet genoeg mee, dus dat is altijd een bijjob. Maar nee, ja, dat meen ik echt wel.
Je hebt gezegd dat je geen ochtendmens bent. Wat doe je s'avonds? Ben je s'avonds actiever dan in de ochtend?
Ja, meestal wel. Ik lees nog wat of ik ga de deur uit. Ik ga ook best vaak... gaan eten of iets gaan drinken met vrienden, vind ik ook prettig. Ja. Doe je trouwens ook inspiratie op.
En wat is het laatste wat je doet, s'avonds?
Het laatste wat ik doe? Ofwel heb ik seks, ofwel val ik lezend in slaap.
En hoe laat is het dan?
Dat hangt er een beetje vanaf. Ik denk als ik mijn eigen ritme zou mogen bepalen, zou ik zo tussen 1 en 2 vanzelf in slaap vallen en dan zo rond 9 uur weer wakker worden. Maar ja, de samenleving beslist daar anders over, dus probeer ik wel rond middernacht in bed te kruipen.
Ja.
Zij in het weekend.
Oké. Helene de Bruyne, bedankt.
Graag gedaan.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then... mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Nooit gedacht dat mijn stem ooit die van Leonard Cohen zou wegdrukken. De techniek staat voor niks. Andere keuzes uit Helene's platenkast waren In Order of Appearance, Dans Dans met Riverman, het adagio uit het celloconcert van Sir Edward Elgar, Home Again van Michael Kiwanuka, Helene's Brel-lieveling Mathilde, en dan nog een adagio uit de sonata voor fluit, viool en basso continuo in G groot van Johann Sebastian Bach. De begintune was en blijft Mad Rush van Philip Glass. Als dit creatieve lab naar meer smaakt, 3 adressen. vrtnieuws.be, je podcast-app of voor beelden bij het geluid VRT Nu. Jan Holderbeke is mijn naam en ik maak deze reeks samen met Gunter Joosen.
Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.